Hoofdstuk 2. Evangelisatie en bekering. Evangelisatie is de verkondiging van het evangelie in de kracht van de Heilige Geest, met als doel mensen te overtuigen zich te bekeren en in Christus te geloven. Bekering is de door God bewerkte persoonlijke reactie van individuen op het evangelie, waarin ze zich afkeren van hun zonde en zichzelf, bekering, en vertrouwen op Jezus als redder en Heer, geloof. Jaren geleden las ik een onderzoek waarin stond dat het grootste deel van de Amerikanen zich als christen identificeert. Maar van deze christenen was minder dan de helft wekelijks betrokken bij een gemeente. Minder dan de helft geloofde dat de Bijbel correct was en een overgrote meerderheid had geen Bijbels beeld van de wereld om hen heen. Maar dat was nog niet het ergste. Onderzoekers groeven dieper om erachter te komen hoeveel zich omschreven als wedergeboren christen. Alsof er nog andere soorten zijn. Dit waren de mensen die zich persoonlijk aan Jezus hadden toegewijd en geloofden dat ze naar de hemel gingen omdat ze Jezus als hun redder hadden aangenomen. Bijna de helft van de Amerikanen viel in die categorie. Maar toch ontdekten deze onderzoekers dat de overtuigingen en levensstijlen van degenen in deze groep, wedergeboren christenen, vrijwel niet te onderscheiden waren van de wereld om hen heen. Bijvoorbeeld veel wedergeboren christenen geloofden dat ze door hun werken een plek in de hemel konden verdienen. Anderen dachten dat moslims en christenen dezelfde God aanbaden. Sommigen dachten dat Jezus zondigde toen hij als mens op aarde was. Een steeds groter aantal wedergeboren christenen, tussen haakjes, omschreef zichzelf als enigszins toegewijd aan Jezus. Wat moeten we met zulke statistieken? Sommigen hebben aan de hand van deze data geconcludeerd dat christenen in werkelijkheid niet zo verschillend zijn van de rest van de wereld. Maar ik denk dat die interpretatie van het onderzoek niet juist is. Iets wat in deze statistieken overduidelijk is, is dat er in onze cultuur veel mensen misleid zijn. Ja, er zijn veel mensen, zowel hier als over de hele wereld, die zich cultureel identificeren als christenen, maar bijbels gezien geen volgelingen zijn van Jezus. Is dat mogelijk? Volgens Jezus is het zelfs waarschijnlijk. Zo zegt hij in Matthäus 7, vers 21 tot met 23, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Jezus zei dat er op de laatste dag velen zullen zijn die er geschrokken achter zullen komen dat ze, hoewel ze dachten dat hun eeuwigheid veilig was, uiteindelijk misleid waren. Ze zullen voor Jezus staan op de laatste dag en hem horen zeggen, ik heb je nooit gekend. Daarom moet een ieder van ons willen weten, hoe leiden we mensen tot echte kennis van Christus? Dat is evangelisatie. Wat betekent het Bijbels een volgeling van Jezus Christus te worden? Dat is bekering. Hoe we evangelisatie zien, beïnvloedt de manier waarop we ongelovigen benaderen die, net als wij, de eeuwigheid in de hemel of in de hel moeten doorbrengen. Zo heeft ook ons begrip van bekering gevolg voor de manier waarop we onze taak van evangelisatie uitvoeren en hoe we de geestelijke toestand beoordelen van degene die we dienen. Een Bijbels beeld van bekering is voor ons cruciaal om zeker te weten of we eeuwig leven hebben. Als het daarom om evangelisatie en bekering gaat, kunnen we het ons niet veroorloven te denken wat de meeste van onze christelijke vrienden misschien wel denken of doen, wat in onze eigen ogen eerlijk en goed lijkt. We moeten zien wat Gods woord zegt om deze concepten die van cruciaal belang zijn te begrijpen. Evangelisatie. We beginnen met een definitie van evangelisatie en zullen deze definitie vervolgens aan de hand van de Bijbel uitleggen. Evangelisatie is de verkondiging van het evangelie in de kracht van de Heilige Geest met als doel mensen te overtuigen zich te bekeren en in Christus te geloven. Een van de beste plekken waar we deze waarheid zien is in Jezus' laatste woorden, voordat hij opvoert tot aan de rechterhand van de Vader. Hij gaf zijn discipelen een beknopte samenvatting van hun missie. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Op grond van Christus' woorden in dit gedeelte zullen we het concept van evangelisatie overdenken in termen van onze rol onze boodschap, onze kracht en ons doel. Onze rol. Het eerste sleutelwoord voor een Bijbels begrip van evangelisatie is verkondiging. Dit is gebaseerd op het feit dat Jezus zei dat zijn discipelen getuigen zouden zijn. Evangelisatie houdt altijd verkondiging in. Altijd wordt de boodschap van het evangelie gecommuniceerd in een taal die zij die verloren zijn kunnen begrijpen. Helaas is dit een van de gebieden waar de gemeente, zeker in onze cultuur, evangelisatie helemaal verkeerd begrepen heeft. Sommigen beweren dat ze met hun leven getuigen, of door een goed iemand te zijn of door elke dag te glimlachen. Ik hoop dat dit zeker zo is. Maar Jezus vertelt aan zijn discipelen niet dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen om alleen maar naar mensen te glimlachen. Nee, Jezus gaf de kracht van de Heilige Geest zodat we zouden spreken. Dat doet een getuige. Het concept van getuigen komt van het Griekse woord martureo, waar we ook het woord martelaar van hebben. Discipelen verloren hun leven niet omdat ze vriendelijk waren. Ze verloren hun leven omdat ze spraken. Christenen verliezen vandaag over de hele wereld hun leven. Niet omdat ze glimlachen en goede dingen doen. Ze verliezen hun leven omdat ze het evangelie verkondigen. Als we verkondigen, moeten we een taal gebruiken die zij die verloren zijn, begrijpen. In onze eigen cultuur betekent dit dat we niet kunnen steunen op christelijke clichés. Ook kunnen we niet aannemen dat vertrouwde theologische termen als zonde, redding, oordeel goed begrepen zullen worden. In plaats daarvan moeten we deze Bijbelse concepten duidelijk en zorgvuldig uitleggen op manieren die ongelovigen kunnen begrijpen. Als we in een andere cultuur komen, zullen we het evangelie moeten verkondigen aan hen die een andere taal spreken. Dit is de belangrijkste reden waarom zoveel zendelingen over de hele wereld zo hard werken om de taal te leren, zodat ze het evangelie kunnen communiceren op een manier die begrijpelijk is voor degene in een andere cultuur. Onze boodschap. Verkondiging zal niet veel uitwerken als we niet de juiste boodschap verkondigen. Volgens onze definitie is evangelisatie de verkondiging van het evangelie. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, omvat het evangelie de volledige boodschap van de heiligheid en liefde van God, de zondigheid van ieder mens, het verzoenende offer en de overwinnende opstanding van Jezus en de noodzaak van bekering en geloof. Helaas is veel wat in onze hedendaagse gemeente doorgaat als het evangelie, evangelie light of zelfs evangelieloos. Gewoon een gesprek over God met iemand, zonder dat je Jezus noemt of de noodzaak tot bekering en geloof in hem, is geen evangelisatie. Ook is het nog niet per se evangelisatie als Jezus genoemd wordt in het gesprek. Jehovah's getuigen en mormonen gaan van deur tot deur om het over Jezus te hebben, maar ze delen niet het goede nieuws. Ze delen slecht nieuws, want ze geloven dat we Gods gunst moeten verdienen. Zo'n boodschap is vernietigend. Denk aan onze samenvatting van het evangelie aan het einde van hoofdstuk 1. Het evangelie is het goede nieuws dat de enige ware God, de rechtvaardige en genadige schepper van het universum, omgezien heeft naar hopeloos zondige mannen en vrouwen. Hij heeft zijn zoon gezonden, God in het vlees, om zijn toorn over de zonde te dragen. Hij stierf plaatsvervangend aan het kruis en toonde zijn macht over de zonde en de dood in de opstanding uit het graf. Iedereen die zich van zijn zonde afkeert en alleen op Jezus vertrouwt als de redder en Heer, zal eeuwig met God verzoend worden. Misschien kunnen we niet iedere keer als we het evangelie delen elk aspect van deze definitie behandelen. Maar dat maakt gesprekken niet waardeloos. We kunnen verschillende elementen van het evangelie delen, zoals God ons daar de mogelijkheid voor heeft gegeven. Maar uiteindelijk moeten we deze kernwaarden van het evangelie samenbrengen voor degenen die Christus niet kennen en uitnodigen om te reageren. Onze kracht. Het delen van het evangelie is dan misschien onze verantwoordelijkheid, maar het is een bovennatuurlijke activiteit. Daarom specificeert onze definitie hierboven dat evangelisatie gedaan wordt in de kracht van de Heilige Geest. In Handelingen 1, vers 8 vertelt Jezus zijn discipelen dat ze kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest, met als gevolg dat ze zijn getuigen zouden zijn. Met andere woorden, de Heilige Geest wordt voornamelijk gegeven met het doel het evangelie te verkondigen. Natuurlijk is de Geest om allerlei redenen aan ons gegeven, om ons te overtuigen, te troosten, te bemoedigen, te leiden, ons te onderwijzen. Maar de zin vervuld met de Heilige Geest verschijnt 8 keer in verschillende vormen in het Nieuwe Testament en steeds zien we dat deze vervulling leidt tot verbale verkondiging. Toen de apostelen vrijgelaten werden door de machthebbers en terugkeerden naar hun geloofsgenoten, verhieven zij hun stem tot God. Handelingen 4, vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Deze bekrachtiging van alle gelovigen door de Geest om het evangelie te verkondigen is een voorrecht waar de oud-testamentische heiligen alleen maar naar verlangd hebben. Joel 2 vers 28 tot en met 32. Dit is zo bijzonder. Jij en ik hebben het voorrecht en de verantwoordelijkheid het evangelie in de kracht van de Heilige Geest elke dag te verkondigen. Daarom leeft de Geest in ons. Natuurlijk woorden kunnen het leven van een natuurlijk iemand niet bovennatuurlijk veranderen voor de eeuwigheid. Dit werk kunnen we alleen in de kracht van de Heilige Geest. Ons doel. We kunnen de boodschap van het evangelie verkondigen, maar alleen de Heilige Geest kan het hart en de gedachten van iemand tot Christus keren. Dat is tenslotte het doel van het evangelie. Mensen overhalen zich te bekeren en in Christus te geloven. Daarom preekte Petrus op de Pinksterdag. Daarom ging Filippus naar de Ethiopische kamerheer. Daarom nam Paulus de tijd om met de cipier te spreken, in plaats van uit de gevangenis te vluchten nadat ze bevrijd waren. Deze mannen informeerden mensen niet over het evangelie, ze overtuigden mensen met het evangelie. Evangelisatie moet een oproep tot bekering van zonde en geloof in Christus bevatten. Helaas laten we dit essentiële deel vaak achterwege. Vaak zijn we tevreden met het gesprek over Jezus en wat hij heeft gedaan, terwijl we het niet afronden door de mensen te laten weten hoe ze moeten reageren. Na de eerste preek van Petrus op de Pinksterdag was de menigte diep in hun hart geraakt en ze vroegen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Petrus liet hen daar niet naar raden. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af, en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Handelingen 2 vers 28 tot en met 40. Dat is pleiten. In het volgende vers zien we het resultaat. Handelingen 2 vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Sommigen schrikken misschien terug van het idee om mensen over te halen, omdat het manipulatief klinkt. Maar dit is een misvatting van Bijbels overtuigen, om minstens twee redenen. Ten eerste, de Heilige Geest voert Gods reddende werk uit. Daarom spreken we niet over manipulatie om een reactie uit te lokken. We verwerpen zulke op de mensgerichte middelen. Ten tweede vereist de urgentie van onze boodschap dat we mensen smeken te reageren. De eeuwigheid staat op het spel. Helaas lijken veel christenen onzeker over deze allerbelangrijkste boodschap. Douglas Murray schreef hoe hij getroffen werd door de overeenkomsten in verschillende verklaringen van degenen die zich tot de islam bekeerd hadden. Volgens Murray gingen deze verhalen ongeveer als volgt. Ik had een bepaalde leeftijd bereikt, vaak een jaar of 20 of begin 30. Ik stond in een nachtclub en ik dacht, het leven moet toch meer zijn dan dit. Murray merkt op, bijna niets in onze cultuur zegt, natuurlijk is dit niet alles. In plaats van daarvan zegt onze cultuur, herhaal het maar, herhaal. In de afwezigheid van zo'n stem gaan ze op zoek en ontdekken de islam. Vervolgens vraagt Murray waarom deze zoekers voor de islam kozen en niet voor iets anders. Waarom kozen ze bijvoorbeeld niet voor het christendom? Murray concludeert dat dit komt omdat de meeste takken van het reguliere christendom hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt in bekeren. Of we ontkennen het evangelie, of we zitten er maar wat stil bij, maar het resultaat is hetzelfde. Mensen worden niet overgehaald om te geloven. Laat het nooit van ons gezegd worden dat we het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in het delen van het evangelie. Onze kracht komt van de Heilige Geest en onze boodschap, juist verkondigd, is zo betrouwbaar als Gods woord. Laten we daarom moedig en vol liefde mensen overtuigen met het beste nieuws in heel de wereld. Bekering. De noodzaak om mensen te overtuigen met het evangelie helpt ons om de twee belangrijkste termen in dit hoofdstuk te verbinden. Evangelisatie moet gericht zijn op bekering. Daarom moeten we weten wat bekering is. Bekering is het door God bewerkte persoonlijke reactie van individuen op het evangelie, waarin ze zich afkeren van hun zonde en zichzelf. Dat is bekering. En vertrouwen op Jezus als redder en Heer. Dat is geloof. Aan de hand van deze definitie denken we na over bekering in termen van Gods werk en onze verantwoordelijkheid. Gods werk. De woorden door God bewerkt zijn cruciaal in ons begrip van bekering. Bekering is Gods werk. Dit is een waarheid die vanzelfsprekend voortkomt uit de manier waarop de schrift ongelovigen beschrijft. Slaven van de zonde, Romeinen 6 vers 17. Niet in staat de dingen van God te begrijpen, 1 Korinthe 2 vers 14. Niet in staat God te gehoorzamen of te behagen, Romeinen 7 tot en met 8. Terecht onder Gods toorn, Romeinen 1 vers 18 tot en met 23. Blind voor het evangelie, 2 Korinthe 4 vers 3 tot 4. Op de vlucht voor God in plaats van op zoek naar God, Romeinen 3 vers 10 tot 18. Dood in de zonde, Efeze 2 vers 1. Zonder hoop, Efeze 2 vers 12. Kort samengevat, dode mensen kunnen zichzelf niet tot leven brengen. Het leven moet ons gegeven worden. Vanaf het begin tot het einde wordt bekering door God bewerkt. Daarom verzekerde God toen hij zijn volk redding beloofde door een nieuw verbond, dat hij zou beginnen en zou volbrengen. Ezechiël 36 vers 24 tot en met 27 staat: Ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein zijn. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt, dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Alleen God kan het hart veranderen. Het is zijn geest die leven geeft. Niet het vermogen, de wijsheid of creativiteit van een mens. Misschien vraag je je nu af wanneer jij dan in beeld komt. Onze verantwoordelijkheid. Volgens onze definitie is bekering, hoewel door God bewerkt, een persoonlijke reactie van individuen op het evangelie, waarin ze zich afkeren van hun zonde en zichzelf, bekering, en vertrouwen op Jezus als redder en Heer, dat is geloof. Deze twee termen, bekering en geloof, zijn onderdeel van de eerste uitnodigingen in de evangelieën. Markus 1, vers 15, daar staat: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Deze termen zijn cruciaal voor ons begrip van bekering. Je bekeren is het erkennen van je zonde voor de heilige God. En daar verdrietig over zijn op zo'n manier dat je ervan afkeert. 2 Korinthe 7, vers 9 tot en met 10. God riep daartoe op in Jesaja 45, vers 22. Wend u tot mij, word behouden, alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Evenzo zegt Paulus dat in Thessalonicenzen. Zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. Dit is bekering. Geloven houdt kennis in over Christus, maar gaat verder dan een enkel intellectueel of verstandelijke instemming. Immers, zelfs de demonen geloven in de zin dat ze zijn identiteit en autoriteit erkennen. Jacobus 2, vers 19. Het geloof dat redt omvat vertrouwen en steunen op Christus en zijn volbrachte werk. Zie het vorige hoofdstuk voor een volledige definitie van het evangelie. Bekeren en geloof hebben niet dezelfde betekenis, maar het is belangrijk dat we ze niet van elkaar scheiden als onderdeel van onze reactie op God. Soms wordt geloof gebruikt om de verandering te beschrijven. Handelingen 11, vers 17, 14, 23, 16 en 31. Terwijl op andere momenten alleen bekering genoemd wordt. Handelingen 2, vers 38. Handelingen 3, vers 19. Handelingen 5, vers 31. En handelingen 8, vers 22. Soms worden deze termen gebruikt. Ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Handelingen 20, vers 21. Degene die zich bekeert, gelooft. En degene die echt gelooft, bekeert zich van zijn zonde. Geloof en bekering zijn twee kanten van dezelfde munt. Het feit dat de verandering geloof en bekering omvat, houdt in dat bekering noodzakelijkerwijs onderwerping aan Christus' heerschappij inhoudt. We kunnen Christus' redding niet ontvangen en blijven doorleven op dezelfde zondige weg van opstand. Het zou geloof zonder bekering zijn. We vertrouwen op Christus als redder en onderwerpen onszelf aan Hem als Heer. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden, Romeinen 10 vers 9. Voor de duidelijkheid. Als we Jezus volgen als Heer, betekent dat niet dat we onmiddellijk nooit meer zondigen. In de verste verte niet. Echte christenen belijden hun zonde en bekeren zich dagelijks. 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. Als christenen hebben we echter niet langer plezier in de zonde, omdat Gods Heilige Geest ons overtuigt van zonde en ons eraan herinnert dat we een nieuwe meester hebben. Redding houdt in dat we tot Jezus komen als de redder, die voor onze zonde stierf en dat we ons onderwerpen aan hem als de Heer die over ons heerst. Sommige mensen horen van de noodzaak zich te bekeren en zich te onderwerpen aan Christus heerschappij en maken zich zorgen dat dit Gods rol in de redding ondermijnt. Want, zoals we al vastgesteld hadden, was bekering dan niet door God bewerkt? Hoewel het waar is dat we op God moeten reageren met bekering, is zelfs deze reactie een geschenk van God. Let op de vetgedrukte woorden hieronder voor de nadruk. Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zichzelf beklaagt. U hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heere, mijn God. Jeremia 31 vers 8. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Klaagliederen 5 vers 21. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. Handelingen 5 vers 31. En toen zij dit horen waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen bekering gegeven die tot het leven leidt. Handelingen 11 vers 18. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, dat zij tot erkenning van de waarheid komen. 2 Timotheus 2 vers 25. Bekering is duidelijk een werk van Gods genade in ons. Maar hoe zit dat met geloof? Is dat iets wat wij in onszelf moeten oproepen? Volgens de onderstaande verse is geloof ook een geschenk. Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Handelingen 14 vers 27. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2 vers 8 tot 9. Want uit u, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1 vers 29. Wanneer God ons het nieuwe leven geeft in Christus, opent hij ons hart om het evangelie te geloven. Implicaties, verhelderingen en vragen. In het licht van onze definities van evangelisatie en bekering wil ik je 2 implicaties geven, 3 verduidelijkingen en 2 vragen. Implicaties. Allereerst moet het evangelie aan iedereen verkondigd worden, voordat iemand bekeerd kan worden. Niemand kan gered worden zonder het evangelie te ontvangen, te begrijpen en te geloven. Dit maakt de taak van evangelisatie dringend. God heeft onze monden en de woorden die we spreken bestemd als het middel waardoor het evangelie verkondigd wordt, gesproken en geschreven. De Romeinen 10 vers 14 tot en met 17. Mensen zullen alleen bekeerd worden als ze het evangelie horen. Ten tweede is de inhoud van de boodschap van belang. Het is absoluut essentieel dat we de boodschap zuiver hebben, zeker in het licht van de vervormingen van het evangelie in onze eigen context en over de hele wereld. Elk evangelie, tussen haakjes, dat de fundamentele waarheden van het evangelie ontkent of verzwakt, is niet bijbels en leidt niet tot een bijbelse bekering. Daarom moeten we het evangelie duidelijk communiceren in een taal die de verlorenen kunnen begrijpen. Verduidelijkingen. Misschien heb je nog steeds de vraag over de aard van bekering. Gebeurt het plotseling? Weet ik het als het gebeurd is? Is het tijdelijk of permanent? Een paar verduidelijkingen zijn dus nuttig. Allereerst, bekering is radicaal. De Bijbel gebruikt extreme taal om bekering te omschrijven. Iemand die bekeerd is, is gestorven aan alles wat hij eens was en heeft nieuw leven gekregen in Christus. Hij of zij is gekruisigd met Christus, is een nieuwe schepping en is opnieuw geboren. Bekering tot Christus is niet vaag of oppervlakkig. Ten tweede, bekering is waarneembaar. Hoewel niet één gelovige in dit leven volmaakt heeft bereikt, is een bekeerd iemand veranderd. Dit is vooral duidelijk in het geloof van de christenen in het evangelie. De liefde voor Gods volk en de groei in heiligheid. Het idee dat iemand tot Christus kan komen en hetzelfde blijft, is bijbels praktisch ondenkbaar. Maar hoe zit dat met degenen die beweren dat ze christen zijn, terwijl hun leven geen relatie met Christus afspiegelt? Zijn zij gered of niet? Kan iemand zeker zijn van die redding, van zijn redding? Dit leidt tot de derde verduidelijking. Ten derde, bekering is permanent. God verliest nooit iemand die echt bekeerd is. Johannes 10, vers 30. Hoewel het waar is dat er sommigen zijn die voor een tijd geloven en daarna afvallen, laat hun afval van het geloof zien dat ze eigenlijk nooit echt bekeerd waren. Johannes 2, vers 19. Terwijl God alleen de toestand kent van iemands hart, is het nog bijbels nog veilig aan te nemen dat iemand bekeerd is als diegene het geloof is afgevallen, geen tekenen van wedergeboorte toont of vrijwillig de gemeenschap met het lichaam van Christus heeft verlaten, wat hij in het verleden ook gezegd of gedaan heeft. Vragen. Deze onderhandelingen over evangelisatie en bekering moeten ons leiden tot een aantal vragen. Allereerst, ken je Christus? Ik vraag je niet of je wel eens een gebed gebeden hebt, in de gemeente naar voren bent gekomen, een kaart ondertekend hebt of in het verleden lid bent geweest van een gemeente. Wat ik je vraag is, ken je Jezus? Heb je je door Gods genade afgekeerd van je zonde en jezelf? Vertrouw je op Christus als de redder en heer van je leven? Zo niet. Wil je dat nu doen? Ten tweede, verkondig je Christus. Dit klinkt eenvoudig, maar het lijkt erop dat er maar weinig christenen zijn die dat doen. Christen, je hebt de geest van God in je. Handelingen 2. Verkondig dan het evangelie. Vertel mensen het goede nieuws. Zo worden zij discipelen van Christus.